Gemeente, ik zet maar in met een vraag vanmorgen. Heeft de kerk nog toekomst? Anders gezegd, hoe zal het gaan met de voortgang van de evangeliedienst met de naam en de zaak van de Heere in dit land en in ons werelddeel? Een vraag die toch niet uit de lucht komt vallen als we de situatie waar we ons bevinden in ogenschouw nemen. Als we niet van de oppervlakkigste soort zijn, zingen we toch niet het lied van de zorgeloosheid: vrede, vrede en geen gevaar. We hoeven niet mee te gaan met dat koor van pessimisten om toch te constateren dat we beleven dagen van geesteloosheid, inzinking en teruggang. Onverschilligheid is groot, evenals de afval, evenals de verwording en de vermolming van het leven. En er mag dan nog wat religieuze, godsdienstige behoefte zijn, maar dat uit zich niet, zelden op een manier dat al wie Christus kent en toebehoort, stemt tot droefheid, omdat het een godsdienst is buiten Christus, om en langs Christus heen. En dan is daar ook nog die coronacrisis wereldwijd en welke gevolgen dat zal hebben voor het kerkelijk en het gemeentelijke leven, dat kunnen wij niet zeggen. Gods grote vijand verslaat zijn duizenden en behaalt schijnbaar zijn triomfen. En toch zeg ik met nadruk, schijnbaar. Want Gods kerk mag zo op het oog nederlaag op nederlaag lijden. Heeft ze met sterke en taaie vijanden te maken, maar die hebben het laatste woord bepaald niet. Het laatste woord heeft Christus, het hoofd van de kerk. Hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Jezus Christus, hij is de eerste en hij is ook de laatste. Hij laat nooit varen wat zijn hand begon. Hij is de held die overwon. Hij heeft aan het kruis op Golgotha al de vijanden verslagen. En zijn zaak is bepaald geen verloren zaak. Als hij opstaat tot de strijd, dan zal hij zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En dat niet alleen. Als hij opstaat, dan is God in Sion groot. Dan is zijn eer heerlijk, zijn roem over alles en allen. En daarom spreken wij u vanmorgen van strijd en overwinning. Het gaat over hem die schijnbaar de nederlaag leed, van God en mensen verlaten, aangevallen en besprongen door al de machten en de krachten van de hel. Maar die heeft dit uitgeroepen, het is volbracht. Over hem gaat het, die altijd opstond en die overwint. Hij is de verwinnaar in de strijd en hij geeft zijn volk de zegen. En daar geeft het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes op Patmos, blijk van. Ook het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht heeft. Het gaat om Christus, de koning in zijn heerlijkheid, majesteit. Want hier is sprake van overwinning. Enkel overwinning, vrede, macht, heerlijkheid. Johannes, hij zag vier paarden. En het paard is in heel de Bijbel het teken, het beeld van de strijd. Het strijdros, zal ik maar zeggen, dat niet tegen te houden is. Hier is het er niet één, maar het zijn er vier. En vier is het grondgetal van de wereldorde hier beneden. Heel de gang van deze wereld staat dan ook in het teken van strijd. En wanneer de raad van God vervuld wordt, gaan de paarden uit. Drie van de vier dragen oordeelskleuren. Het rode, het zwarte en het vale paard. Uit de raad van God komen de oordelen voort in aangrijpende werkelijkheid. En dat niet alleen in de tijd van het einde van deze wereld. Het is dan ook niet zo dat we in deze paarden alleen maar een bepaalde tijd zien of iets dat één keer gebeurt. Zij typeren de gang van het leven, van heel het leven hier beneden. Al zal dan in de ene tijd het beeld van deze paarden scherper te zien zijn dan in de andere. En naarmate de dag van Christus wederkomst dichterbij komt, de geschiedenis ten einde loopt, dan zal de gang van de paarden de mensheid meer verontrusten. En toch gaan zij altijd uit van het lam. Ze gaan uit van hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij regeert en hij regeert niet alleen in het rijk van de genade, maar ook in het koninkrijk van de voorzienigheid. En in dat uitgaan van de paarden nu voltrekt zich een oordeel. En dat oordeel is gelijk aan het oordeel dat aan het kruis op Golgotha over het lam is gegaan. Aan het kruis is toch de zonde veroordeeld? Ze moet openbaar worden zonde te zijn. Het kruis heeft de zonde en de mens die de zonde wil en aanhangt en doet, machteloos verklaard om het paradijs weer te laten komen. Rusteloos is heel de mensheid daarnaar op zoek. Maar die strijdpaarden van God doorkruisen dat. Ze zijn de bestrijding vanuit de hemel van al die pogingen om buiten het lam, om buiten Christus, om toch tot herwonnen paradijs te komen. Het is tot mislukken gedoemd. God handhaaft zich in die uitgaande strijdpaarden in het midden van de wereld. In die paarden is geen andere gedachte belichaamd dan die we al aan het begin van de Bijbel tegenkomen. De engel met dat vlammende zwaard dat zich keerde tegen allen die de levensboom in het paradijs wilden bereiken. Maar dan niet over Golgotha, niet via het kruis. En dat oordeel van God heeft meer dan één vorm. Het rode, het zwarte en het vale paard wisselen elkaar af, of ze treden samen op. Maar in een verscheidenheid van openbaring drukken zij die ene oordeelsgedachte van God uit. Want Christus is tot een oordeel in deze wereld gekomen. Deze wereld is het toneel van de strijd. En die spitst zich meer en meer en meer toe naarmate de dag van Christus nadert. En in die strijd zijn er mensen, vijanden, die aanbidders worden, dankzij de hemelse overwinning. Dan is daar dat rode paard. Het bloed zal vloeien als dit oorlogsros naar voren komt. Namens het lam dat Gods raad volvoert, wordt de bereider een groot zwaard gegeven. Daarbij ontvangt hij een opdracht. Hij moet de vrede nemen van de aarde. Het lam maakt de vrede die mensen sluiten tot een karikatuur. Want zij zullen elkaar doden in de strijd. Het was er en het is er, oorlogen, geruchten van oorlogen, bloed en vuur en rookdamp. Denk aan de Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest. Er is ook een spits daarin gericht op de vervolging van Christus kerk. Duizenden martelaren die de belijdenis van die ene naam onder de hemel met de dood hebben moeten bekopen, bezegeld met hun bloed. Het volgende paard is zwart en heeft een weegschaal in de hand. Ik hak maar wat knopen door, er zijn nogal wat verschillende uitleggers. Maar ik meen dat hier sprake is van economische ellende en hongersnood, schaarste, armoede, ontwrichting. Ook in de verhoudingen. Naast grote armoede zal er ook ontzaglijke rijkdom zijn. Ontreddering zal deze ruiter achterlaten, overal waar hij zijn spoor trekt. Ook dit is een oordeel over de mens die op zoek is naar het paradijs. Materialisme, geld en goed, dat moet vastheid geven aan het leven. Zo denkt en handelt de mens. En zeker honger is een ernstig en een verschrikkelijk oordeel. Maar misleid worden is erger. Ofschoon zorgeloze zondaren daar ongevoelig voor zijn. Er is ook nog het falen paard. De bereider ervan is de dood. De hel, dat is hier het graf, is in zijn gevolg. Vier trawanten staan deze ruiter ten dienste. Het zwaard, de honger, de dood, dat is de pest, het virus, de wilde beesten van de aarde. Hij heeft een begrensde opdracht. Ten hoogste een kwart, een vierde deel van de aarde mag hij doen vallen. De geschiedenis moet voortgaan. Daaraan en daarom mogen niet allen gedood worden. Ook het uitgaan van deze ruiter is een oordeel. Een oordeel over de mens die het paradijs zoekt en zich zeker waant in de jacht naar de toppen van het menselijke kunnen en de waan van de mens. Gemeente, met dit alles stuiten we op de teleurstelling van de mens. Telkens ontdekt het lam de mens in zijn nameloze kleinheid, ellende, machteloosheid. Bij al zijn grote woorden en al zijn grote werken. Christus, hij zet heel het leven in het teken van het dreunen van de strijdpaarden. De wereld bazelt over onberekenbare factoren en over nog niet beheerste krachten. Maar die de Heere kent, die zegt, hij vangt de wijzen in hun arglistigheid. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Wil de wereld niet horen, dan zal zij moeten voelen. Maar handhaven zal het lam deze heilsraad van God. En daarom zal en moet het oordeel uitgaan van hem over alle zonden en zonde van de mensen. En dat niet alleen in de wereld. Dat zal ook zijn gang gaan in ons leven. Wij zijn hoe dan ook een deel van deze wereld. En de wereld kent ook kerkelijke vermommingen. Er is wat wereld in en binnen de christelijke gemeente. En de schuld van de wereld is ook de onze. Daarom klinkt die roep, kus dan de Zoon, opdat Hij niet toorne. En wij op de weg vergaan wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En daarom, gemeente, haast ik mij naar de ruiter op het witte paard. Er is alweer verschil over de vraag of we bij deze ruiter aan Christus zelf moeten denken, of dat we moeten denken aan de triomf van de genade van God zonder meer. Zonder bezwaar laten beide gedachten zich verenigen. Beide zijn ook niet te scheiden. Maar hoe dit ook zij, Christus rijdt op een wit paard. Dat wil zeggen, gemeente, hij rijdt op het zuivere woord van de waarheid. En het is buitengewoon belangrijk te weten dat de Zoon van God ons de waarheid brengt. Ja, dat hij de waarheid is. Zijn grote tegenvoeter, de duivel, misleidt door de leugen te laten geloven. Hij heeft dat altijd al gedaan en hij doet dat nog. Jezus noemt hem niet zonder reden de vader van de leugen. Maar het is onvoorstelbaar rijk om door het woord in de hand en door de werking van de Heilige Geest door de waarheid overweldigd te worden. En door de kracht van de Heilige Geest Christus te leren kennen. Wie hem kent, heel persoonlijk, in zijn kracht en ontferming, die heeft het gegarandeerd uitgeroepen, mijn Heere en mijn God. Christus, gij zijt het, gij alleen. Gemeente, wat is dat woord der waarheid? Zuiver, helder, heerlijk, krachtig, lieflijk. Christus, hij komt over bij al zijn ellendigen. Vroeg of laat, als de bode van de vrede. Hij komt met het heilige getuigenis, met het volle evangelie van de zaligheid. In hem, hij doet zijn heilleer horen. Gods geheimen hoort een talrijk volk in het rond, een volk van strand tot strand en van oord tot oord. Jawel, hij kan de kandelaar wegnemen, ook hier, ook in ons land, in ons werelddeel. Maar dan plant hij die banier op een andere plaats. Dat mag ons wel zorgen baren en ons diep verootmoedigen en bewogen doen zijn. Want het gaat hard, merkte we al op in de consistoriekamer vanmorgen voor de dienst begon. Hoe dan ook, het welbehagen van God zal door de hand van Christus gelukkig en gelukkend voortgaan. Hij gaat uit, overwinnende. En opdat hij overwon, hij brengt tot leven mensen die midden in de dood liggen. Hij brengt zaligheid aan mensen die de rampzaligheid hebben verdiend. Hij heeft een boodschap voor de ziel. Onweerstaanbaar brengt hij zegen aan het hart. We lezen hier dat de ruiter op het witte paard had een boog en dat hem een kroon was gegeven, een boog. Alweer bij verschillen in uitleg. Dat dacht ik dat daarmee wordt aangegeven het werk wat de Heer Jezus doet in het belang van zijn volk tot zegen van al zijn kinderen en gekochten. Een boog dus en niet een zwaard. Het gaat er hem niet om zijn vijanden te verdelgen. Hij is er niet op uit onrechtvaardigen en goddelozen te verdoemen en hem om te brengen met het zwaard van zijn mond. Het gaat hem erom dat ze geraakt worden met de pijl van zijn woord in de kracht van zijn geest. Hij is erop uit vijanden met God te verzoenen. Hij is gekomen, Jezus Christus, om te zoeken en zalig te maken. Hij zoekt een volk, hij maakt een volk, hij redt een volk. Hoe doet hij dat dan? Door ze met zijn pijlen te raken, ook op die hele gevoelige plaatsen, zodat ze heel uit oud zeggen. Dat ze gewond worden om genezen te worden. En wij letten er wel op, gemeente, dat het zo toegaat. Zeker ook vanaf de kansel en van deze kansel worden er pijlen afgeschoten. Keer op keer in eenvoudigheid, zoals de Bijbel dat zegt. En wij weten niet wat dat uitwerkt. Maar wat wij niet weten, dat weet Christus wel. Hij doet niets in het onzekere. Maar met voorbedachte raden. Met vooropgezet doel. Met zekere berekening. Wij zouden zeggen computer gestuurd. Zo nauwkeurig. De pijl die hij afschiet is altijd raak. Hij mist nooit. Daarvoor is hij de Heere met de boog. De herder van al zijn schapen. Daarvoor kent hij de zijnen. En is hij de overwinnaar bij uitstek. Hij wint het altijd ondanks het aangeboren verzet van de zondaar. Hij bindt ze aan zijn zegenwagen. Elk van de zijnen is het voorwerp van die pijl. Het gevolg ervan, als je geraakt wordt, diepgaande ontdekking. Smart in de ziel, zonde, schuld en harteleed. Zijn volk wordt een zondig volk, een schuldig volk. De pijl is scherp, de wonde dodelijk. Ze brengt voort smart en tranen, leed en droefheid. Het is de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. De ruiter op het witte paard, gemeend, had dus een boog, maar we zien hem ook met de kroon op het hoofd. Die was hem gegeven. De kroon, teken van zijn koninklijke macht. Als onoverwinnelijke koning heerst hij. Na zijn kruis, dood en opstanding is hem gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En intussen gaat hij door zich zijn kerk te vergaderen door woord en geest. Wereldwijd is hij bezig om zijn volk te zoeken, te bezoeken, te zegenen, te zaligen. Dat is dan ook het teken van zijn overwinning en van zijn glorie. U kent toch wel de uitspraak dat in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid van de koning is gelegen. Hoe groter het rijk, hoe meer inwoners, hoe meer status en aanzien. En deze koning van Israëls God gegeven, ook van hem geldt in de veelheid van de onderdanen, ligt zijn heerlijkheid. Christus gaat door. En telkens worden er parels gehecht aan zijn middelaarskroon. In de dagen van zijn omwandeling op aarde werd hij diep vernederd. Zijn kroon lag ter aarde neergesmeten. Na zijn opstanding was het, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Een kroon, het is hem om zijn volk te doen. En daarin de eer voor zijn Vader. Hij is heerlijk voor al de zijnen. Hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. De levende kerk, zou je dus kunnen zeggen, is een overwinningsoptocht. Held is hij. Hij alleen. Van hem alleen geldt het, in volstrekte zin. Het is waar, almaar groter wordt hij. Straks zal hij aan het einde van de reis omringd worden door duizenden en duizenden en duizenden van zijn volgelingen. In het vervolg van dit Bijbelboek lezen we van een grote schare die niemand tellen kan. Er komt een hemel die vol is. Die allemaal voor hem knielen. Die allemaal hem de lof toebrengen. Ze zijn allemaal gevonden, krachtdadig geroepen, getroffen door de pijl. Een overwinningstocht als nooit gezien. Alles is meegevoerd, aangegroeid tot het leger van de gezaligden, gewonnen door het woord van de waarheid in de kracht van Gods geest. Ze werden verbonden aan hem en aan zijn dienst, door hem gered en gezegend. Het is zijn werk, altijd maar het winnen en het werven van zielen. Het is zijn doel om uit alle geslachten, talen, volken, natieën, een gemeente te vergaderen. O gemeente, dat gaat langs wondere wegen, maar tot een zeker doel, tot een heerlijke glorie, tot glorie van zijn naam te prijzen tot in eeuwigheid. Een prachtig gezicht, zo'n overwinningstocht, u stemt mij dat wel toe. Maar wat heb ik eraan? Een terechte vraag. Vooral als het voor ons een levensvraag is. Iets kan waar zijn en door ons als waarheid worden beleden en toch ons hart niet raken. De overwinning van Christus wil immers toegepast worden. Dat doet de geest van God en van Christus door het woord. En als de Heilige Geest zijn overwinningswerk doet, zo soeverein, zo vrij, zo zalig, zo God en Christus verheerlijkend, ja, wat krijgen we dan? Dan krijgen we tegenover een koning in heerlijkheid, tegenover een koning wiens rijk geen einde zal hebben. Dan krijgen we daar tegenover een burger in ellende te zien. Dat is ook een schouwspel, maar een treurig schouwspel. Want zo'n burger is van nature een vijand van Jezus. En hij is bovendien een vijand van zijn eigen zaligheid. En wat gebeurt er dan in de ontmoeting met deze koning, met deze overwinnaar? De overwinnaar in zijn glans, majesteit en heerlijkheid. Dan heb ik, zal ik maar eenvoudig zeggen, geen been meer om op te staan. Dan ben ik gegarandeerd al mijn steunpunten kwijt. En dan sta ik overal buiten. Buiten alles, buiten hem, buiten het woord van God, buiten de overwinning van de Heer Jezus Christus. Toen ik hem zag, schrijft Johannes in het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, oogverblindend. Dan te ondervinden buiten hem, buiten het woord van God, buiten de overwinning van de Heer Jezus Christus, is het omkomen. Buiten hem is leven in de leugen, al zeg ik voor de waarheid te staan en graag een goede waarheid wil horen. Maar buiten de waarheid in eigen persoon die ik niet ken, buiten hem voeren alle paarden naar de ondergang. Buiten Christus is alle rijden ten dode, onbekeerd, een burger in diepe ellende, het omgekeerde dus. En dat omgekeerde is er ook als het gaat om de boog. In plaats van de pijlen te zien als het voorwerp van barmhartigheid, liefde, erbarmen, ziet de burger dat hij bloot heeft gestaan aan de pijlen van de boze. En juist als het hem toescheen dat het pijlen van liefde waren en van vrijheid en van één en al zonnige glimlach, dan waren die pijlen het meest giftig. Zijn pijlen en zijn woorden verleiden, leiden tot het verderf. En in die ontmoeting met de Heer Jezus is het ook omgekeerd als het gaat om de kroon. U weet dat wel, de mens was de gekroonde des Heeren in die drievoudige zin. U kent de catechismus nog wel. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. De staat van de rechtheid, zo was het. Toen kwam er die pijl van de Satan. En het gevolg was die huiveringwekkend diepe val. Een gevallen staat, een beklagenswaardige toestand. En bij het licht van de blinkende koning der ere, dan zien we ons onttroond en ontkroond. Dan is er geen wonder dat de vraag opkomt en klinkt, hoe zal ik dat weer terugkrijgen? Hoe dan ook, zonder Jezus is er geen raad. Geen hulp, geen redding, geen uitkomst, geen kroon. O, dat hij tot mij kwam, met zijn gerechtigheid mij bedekte, met zijn vergeving mijn schuld verzoende, door zijn opstandingskracht mij vernieuwde. Nog een omkeer, bij het licht van de genade die ontdekt en bij de komst van de ruiter op het witte paard, wordt de gedachte aan de overwinning weggeduwd. Dat het omkomen wordt in plaats van overwinnen. Ik moet naar recht gestraft worden. Naar de eis van Gods wet zeker verloren gaan. Ik heb God naar de kroon gestoken. Christus willen onttronen. Hem in zijn koningschap bespot. In zijn eer aangerand. Wat een omkeer van zaken, Christus de overwinnaar, maar ik sta buiten alles, ik sta bloot aan de pijlen van de duivel, ik heb de kroon verloren, het zal omkomen worden. Maar versta het dan en geloof het met heel uw hart. Bij Christus in heerlijkheid en glorie, pas uitgerekend een mens in ellende. Die twee horen bij elkaar. Aan hun adres heeft hij een geweldige boodschap. Aan hen moet ik verkondigen, ook nu, dat Jezus de overwinnaar is. Hij heeft een welbehagen in hen. Op hen ziet hij neer in genade en in gunst. Hen richt hij op. Hij heelt. Hij geneest. Hij verlost. Hij bevrijdt en redt. Hij kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. De man op het witte paard zoekt zwarte zondaren. De heerlijke zoekt ontkroonden. De triomfator, hij neemt afvalligen en ellendigen in zijn zegentocht op en mee. Dat is zalig. Dat is rijk en vrij. Gemeente, buitengewoon vertroostend en bemoedigend voor degenen die door Christus zijn overwonnen. Bent u in strijd? Laat uw oog op hem zijn. Zonder strijd geen overwinning. Bent u in verzoeking? Vlucht dan tot hem. Bent u in nood? Laat uw hart zich uitstrekken tot hem. Bent u in ellende? Laat uw verwachting zijn van hem. Of spreek ik nu vreemde taal voor u? U hebt helemaal geen strijd. Voor u of voor jou is het leven alsof God u in de glijbaan heeft gezet. Maar u weet niet van de strijd waarmee elk kind van God te kampen heeft. U weet ook niet van vrees. U hebt er nooit buiten gestaan. Ik moet u zeggen dat ik maar heel weinig krediet heb voor mensen die zeggen christen te zijn zonder die geestelijke strijd. Zonder strijd geen overwinning. En bovendien, wie niet wettig gestreden heeft, zal ook niet gekroond worden. Dat bedenk ik niet, maar dat staat in de Bijbel. Treurig christendom. Treurig christendom. In valse gerustheid. Op het kussen van de vleeselijke zorgeloosheid. Jezus zei, zalig die treuren. Zij zullen vertroost worden. De ruiter op het witte paard zal het zeker waarmaken. Daarom moeten, zij die van Christus zijn, zij die in Christus zijn, zich bewust zijn hoeveel zegen er voor hen gelegen is in de persoon en in het werk en in de ambten van Christus. Hoeveel zegen er voor hen gelegen is in zijn heerlijkheid en overwinning. En is dat niet juist een probleem vandaag? Dat degene die de Heere vrezen in oprechtheid en in waarheid, die hem kennen, die niet langer over zichzelf heen gebogen staan, maar die opzien tot hem, tot zijn kruis en tot zijn plaats aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dus zij die leven in een oprecht geloof en voor hem hebben gebogen, hem hebben ontmoet, die hem liefhebben, dat juist zij zich zo weinig van die overwinningskracht van Christus bewust zijn. En dat deze overwinnaar hun koning is. En dat altijd is en dat altijd blijft. En dat hij gezegd heeft, ik help u. Ik ondersteun u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. De dagen waarin de zon schijnt, maar ook de dagen waarin alles bewolkt is. Ik begon met de vraag, heeft de kerk nog toekomst? En daar is maar één antwoord op, en dat is ja. Ja, al schijnt ze soms als in de dagen van de profeet Elia als tot niet te zijn gekomen. De zaak van God is geen verloren zaak en de zaak van Christus is geen verloren zaak, maar een overwinning. Een overwonnen zaak, vast en zeker. En het gaat er maar om. En dat is de zwaarste strijd voor al Gods kinderen. Dat we ingaan tot de overwinning die Hij behaald heeft op al zijn vijanden. En daarom verkondig ik vanmorgen hier in Urk, of op Urk moet ik zeggen, aan ongetroosten tot troost voor hun hart, Jezus Christus op het witte paard. En ik zeg tot allen die door onvrede worden voortgedreven, Christus, Hij heeft vrede. Paulus schrijft, Hij is onze vrede. Hij geeft ze ook aan u. Hij is zo'n groot koning. En tot hen die zuchten onder de oordelen van God, de oordelen die ook vandaag zo laag hangen, Jezus Christus, hij vaagt die oordelen weg. Hoe dat kan? Omdat hij het oordeel heeft gedragen. Golgotha, het kruis. Hij schenkt bevrijding, keer op keer. Zie op hem. Zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Verwacht het van hem. Buig voor hem. Al dieper, al meer. En u zult het ervaren dat hij tot u komt met handen vol zegeningen. Welke weg u ook mag gaan. Al is die weg in de zee en het pad door grote wateren. Hij leidt zijn volk erdoor als een kudde door de hand van Mozes en van Aaron. Hij komt tot u met een hart dat klopt in liefde. Hij ziet op u met ogen boordevol ontferming. Hij heeft een boog en een kroon. Wat een overwinnaar! Gekocht met zijn bloed, gezaligd en gebracht in de bruiloft van het lam. Nog één ding. Hoe zal het ons dan zijn? Ik moet altijd denken aan die Romeinse keizer, Julianus. Die op het slagveld is omgekomen in de strijd tegen de Perzen. En zijn laatste uitroep was al stervende: zo hebt gij dan toch overwonnen. Gij zoon van God. Toch overwonnen, gemeente, wat is het een heilloze strijd. Tegen de ruiter op het witte paard. Tegen Gods heilig woord. Tegen Gods eigen zoon, vroom of onvroom. Rechtzinnig of vrijzinnig. Heilloos. Het gaat toch maar om de vraag voor of tegen. En weet dan hoe verschrikkelijk het zal zijn. Ik heb daar ook geen woorden voor. Als wij eenmaal al ons kruid hebben verschoten, om dan als een opstandeling neergelegd te worden aan de voeten van hem die komt, om te oordelen de levenden en de doden. Ik zeg u, uw laatste zal erger zijn dan uw eerste. En uw en jouw verloren gaan, enkel en alleen het gevolg van uw en jouw voortdurende opstand en opzettelijke tegenstand. Wat ik u bid is, kan vandaag uw laatste kerkdienst zijn, en ook van jou. Kom tot inkeer. Leg de wapens van uw en jouw verzet af en leg ze voor hem neer. Kus dan de zoon met de kus van het oprechte berouw en de kus van de eerlijke schuldbelijdenis, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig, eeuwig gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen.